Ja, ik zei het net al, we leven in rumoerige tijden. En als je zo dagelijks ook naar het nieuws kijkt of luistert of de krant leest. Ik mag dat altijd graag doen. Ik vind altijd wel leuk om het nieuws te volgen. Misschien sommigen van jullie wel niet. Dus dan weet je misschien ook niet zo wat er allemaal gebeurt vandaag in de dag. Maar als je alleen al zo'n week, wat alweer achter ons ligt, wat er allemaal gebeurt. Dan word je daar beslist niet vrolijk van. Al die gebeurtenissen en rampen en nou, Israël staat nu ook opeens weer in het nieuws, wordt weer aangevallen. Dat is natuurlijk ook misschien wat te maken met dat ze toch in september of zo, dat willen ze ook echt een Palestijnse staat uitroepen daar. Maar toch mogen we weten dat God alles in zijn hand heeft. Ook ja, de tijden en gelegenheden, zoals ook afgelopen week wat er allemaal weer gebeurd is, wat aan ongelukken, zoals in België en dan heb je het over nou, die beurscrash en noem maar op, ik kan het allemaal wel noemen, daar word je echt niet vrolijk van. Maar één ding weet ik wel, waar worden we wel vrolijk van? En dat is het woord van God. Het woord wat ons hoop geeft, wat ons zekerheid geeft, alle beloften voor jou persoonlijk. Woorden van leven, van zekerheid, van toekomst. Ik hoorde vanmorgen nog zo even voor Hour of Power, een spreker daar, die zei van, we laten ons veel te veel leiden door het verleden. Dat we eigenlijk ook gevormd zijn door het verleden. Maar als kinderen van God mogen we dat achter ons laten en mogen we naar de toekomst kijken, zei hij heel duidelijk. En mogen we ons laten vormen door wat voor ons ligt. Als kind van God, leven en wandelen met de Heer Jezus Christus. En dat is het geheimenis, ook de zekerheid van ons geloof. En wij zijn kinderen van het licht. Ook al wandelen we vaak, en dat bedoel ik niet in negatieve zin, dat wij in die duisternis leven, of wandelen, dat we daar deel van uit willen maken. Maar we leven hier wel in deze wereld met al die omstandigheden wat dagelijks op ons afkomt. En daarom van de ene kant leven en wandelen wij in het licht. En zien we ook dat de duisternis om ons heen toeneemt. En dat is ook voor ons in deze tijd ook dat we ook altijd, en dat is altijd zo geweest natuurlijk, ook waakzaam moeten zijn, ook moeten blijven. Ook over onze persoonlijke relatie met de Heer. En dan denk ik heel vaak aan de waarschuwingen die de Heer Jezus ons ook heeft gegeven. Kijk maar naar de 5 wijze maagden, de 5 dwaze maagden. Alle 10 waren ze vervuld met de Heilige Geest. Ze hadden alle 10 hadden ze olie. Maar er waren 5, die waren toch wat lauw en wat verachterd van de genade, om de zomers even te noemen. En ja, ze waren eigenlijk te laat toen de bruidegom kwam. En de Heer Jezus noemt er ook een paar keer in gelijkenissen, van dat bijvoorbeeld met de koning. Het koninkrijk van God te vergelijken met de koning die tegen zijn zoon zegt van nodig de genodigden uit, want de bruiloftsmaal is gereed. En er wordt heel duidelijk mee bedoeld van die genodigden, dat het niet zeg maar mensen in de wereld zijn die nog niet geloven, maar de genodigden, dat zijn wij, dat bent u en dat ben ik, dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de genodigden. Want de maaltijd is nu gereed, zegt de koning tegen zijn zoon, en nodig ze maar uit. En wat gebeurt er? Al die genodigden, ze hebben allemaal een smoesje. Allemaal ook gewone, normale redenen waarbij het leven hoort. De een is getrouwd, en, of net getrouwd, en weer een ander heeft net een huis gekocht. En weer een ander spant paarden, of een nieuwe auto, of weet ik veel wat. En wat zegt de koning dan? Dan wijst ze maar af en ga naar de heggen en de stergen. Want mijn huis moet vol worden en nodig die maar uit. En dat is toch ook een waarschuwing. Van de ene kant mogen we weten, we leven in die genade, in de genade van God. Maar we moeten geen spelletje van maken met die genade. We mogen dat ook serieus tot ons nemen en in blijdschap, in hoop en in vreugde. Maar hoe zijn mensen in de eindtijd? Paulus, ik heb nou boven de titel ons onderwerp, wat Timotheus zegt tegen, of wat Paulus tegen Timotheus zegt, strijd de goede strijd des geloofs, grijpt het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. Dat zegt hij niet alleen tegen Timotheus, maar dat zegt hij aan voorafstaande, dat zegt hij ook, oh, gij, o mens. Dus dat heeft ook te maken met ons. Dan mogen we ook, tot ons persoonlijk mogen we dat laten spreken. Strijd, de goede strijd des geloofs, grijpt het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt. En wat zegt Paulus dan, ik vind dat altijd wel een beetje mijn, wat ik heel vaak even lees. Wat Paulus tegen Timotheus zegt, dat staat in hoofdstuk 3. Weet wel, en dat weet wel, daar staat eigenlijk voor van, ja, moet je eens even luisteren, dit is een ding wat zeker is. Dit zal gaan gebeuren. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Nou, we leven niet in de laatste dag, gelukkig niet, maar wel in de laatste dagen. Maar hoe zullen de mensen zijn? Ze zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers en hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. En dan kun je gaan lezen van, nou, dit zijn mensen, zeg maar, die zich niks aantrekken van God nog gebod. Maar omdat die staat van, die met een schijn van godsvrucht, dan denk ik van, dit zijn allemaal godsdienstige mensen. Christenen. En daar is deze waarschuwing ook voor bedoeld. Maar je hebt zoveel mensen die zich christen noemen. Maar wat is een christen? Een christen is echt, die weet dat hij wedergeboren is, dat hij een kind van God is. Dat hij verlost is, dat hij bekeerd is. En daarom moeten wij ook waakzaam zijn dat we ook dit woord ook, nou, dat ook een waarschuwing mag zijn. Ook voor nou, mensen om ons heen en misschien ook wel voor jezelf. En, maar wat we ook heel duidelijk zien in deze tijd, vind ik altijd heel bijzonder, dat hoe het woord van God. Kijk, vroeger leefden we veel meer in onze eigen omgeving, in ons eigen dorp of provincie. En daar kwam je eigenlijk niet buiten. Maar nu kun je boodschappen horen ook van God over de hele wereld. Het nieuws, wat er vanmorgen gebeurt, dat weet je, met een uur later komt er al in het nieuws. Maar zo is het ook met het evangelie van Jezus Christus. Het woord van God wat gebracht wordt. En dat ook onderwerpen wat God vindt voor zijn lichaam wereldwijd. Dan zie je heel vaak dat bepaalde onderwerpen zomaar weer terugkomen. Wat je aan de andere kant van de wereld hoort, horen we hier ook. En een van de onderwerpen wat heel sterk de laatste tijd, de laatste jaren misschien al wel, naar voren kwam, dat is ook genade in plaats van de wet. En die boodschap hoor ik dan heel veel. Ook voor de televisie en ook hier in ons land. Door genade zijn we behouden, niet door goede werken of door onszelf, door wat we er zelf aan toe kunnen brengen. Alleen puur door genade wat God ons heeft gegeven. En als ik kijk naar het Oude Testament, waar het Oude Testament mee afsluit. Er staat in Malachi 4, vers 5. Daar zegt Malachi, of daar zegt God eigenlijk: zie, ik zend u de profeet Elia. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot de vaderen. Met andere woorden, dan kun je ook uitleggen van, nou, dat er herstel zal zijn in de relaties, in gezinnen. Dat denk ik ook. Maar je kunt het ook zien als een woord van God, als een herstel van het woord van God. Dat God ook zijn woord, de beloften en het evangelie, zoals hij het bedoeld heeft, en wat de waarheid is, dat hij dat weer terugbrengt zoals het altijd geweest is. Het hart van de vader naar de kinderen en van de kinderen naar de vader. En dat is een geweldige zegen. Dat we dat ook mogen weten, ook in deze tijd, dat we mogen weten dat God ook zijn leven, of zijn zoon heeft gegeven, de Heer Jezus, die voor onze zonden ook aan de kruis gegaan is, waardoor wij ook genade hebben ontvangen en door zijn bloed zijn we dan ook gered. En ik zat, iemand attendeerde mij zo eens even op een site van een gereformeerde, vrijgemaakte predikant. En die moest aftreden, eigenlijk gedwongen, omdat hij gewoon de belijdenisgeschriften na ging kijken met de catechismus, de Dordtse leerstellingen. En dan ging hij iets echt even kritisch bekijken naast het woord van God, naast de Bijbel leggen. En toen kwam hij toch wel tot ontdekkingen. Tuurlijk staan er goede dingen in, maar dat heel veel dingen toch eigenlijk niet klopt met wat het woord van God zegt. En daar ging hij dan ook wat over zeggen. En dat werd dus niet geaccepteerd. Ja, door sommigen weer wel, maar anderen weer niet. En hij kwam dan ook die dingen tegen van wat ons altijd al geleerd is van ik ellendig mens, ik arme zondaar, er woont totaal geen goeds in mij. En er is de toorn van God die over ons komt en dan is er wel die genade, maar toch dat zware en je hebt mazzel als je de eindstreep haalt. Dat is toch wel wat ons vaak eeuwenlang ook voor ogen geschilderd is. Maar als je het evangelie van Jezus Christus leeft, gelooft, dan zal het gevolg daarvan zijn dat je behouden bent. Het leven met de Heer Jezus Christus. De Satan, of de Heer Jezus heeft al gezegd, de dief, de Satan, die komt niet dan om te stelen, te slachten en te roven. Maar ik ben gekomen omdat je leven zult hebben en overvloed. En dat is geen voorspoedevangelie, waar men het dan ook wel over heeft. Over het voorspoedevangelie is maar één evangelie. En dat is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat is voorspoed. Ja toch? Daar maken we geen voorspoedevangelie van. Maar het is het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wat ik dan ook heel vaak zie, dat wij ook, niet in de laatste jaren, maar in de loop der eeuwen, is de gemeente van Jezus Christus eigenlijk bestolen en beroofd. Met andere woorden, dat men heel vaak denkt van, soms is God boos op mij. En soms is hij blij met mij. Soms dan zegent hij mij, soms vervloekt hij mij, soms zorgt God voor mij, Soms verlaat hij mij en staat ik er alleen voor. Vandaag is zijn hand op mij, maar morgen moet ik weer een lesje leren en dan sta ik er weer alleen voor. Vandaag geeft hij mij overvloed en morgen geeft hij mij rijkdom, enzovoort, enzovoort. Vandaag geeft hij mij zonden en morgen moet ik me alleen, sta ik er weer alleen voor, enzovoort, enzovoort. En dat zijn leugens. Daar zijn we van beroofd eigenlijk, van die zekerheid. En ik zie dat daar een enorme herstel in de loop der jaren van de laatste tijd weer is teruggekomen. Psalm 119, een hele lange psalm, de langste psalm. Dat gaat eigenlijk maar over één ding, en dat is over het woord van God. En ik vind één vers, of een hele bekende is dan wel, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Of is het net andersom, een licht, nee, ik geloof een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar wat ik altijd een hele mooie vind, dat is, zij die uw woord liefhebben, ik weet dus niet welke vers dat het is, Psalm 119, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok. Is dat niet geweldig? Zij die uw woord liefhebben, hebben grote vreugde, vrede, er is voor hen geen struikelblok. Wij vermengen vaak nog weer het woord van God. Alle beloften, ja, maar. Genade, ja, maar. Ja, al die verkeerde dingen die we dan nog doen. Door genade ben je behouden. En dat is niet uit jezelf, het is een gave van God. En er staat er heel duidelijk, zegt Paulus dan in Efeze, niet uit werken. En waarom niet uit jouw werken? Omdat je niet zou roemen. Omdat niemand roemen. En dan zeg je, ja, maar Jacobus dan, die zegt van, ja, maar zonder goede werken is je geloof dood. Bepaalde dingen zijn wel een gevolg. Als je onder die genade komt van de Heer Jezus, dan wil je alleen maar goede dingen doen. Maar het is niet andersom, dat je door goede werken in een goed blaadje bij God komt. Dat is een leugen. God zegent ons niet omdat wij goed zijn. Hij zegent ons omdat hij goed is. Genade is gebaseerd op zijn trouw en goedheid naar jou toe. En genade is niet afhankelijk van jouw goede werken, maar van Gods onverdiende gunst. Maar als onze behoudenis mede zou afhangen van goede werken, dan vermengen we weer het evangelie. Waar Paulus ook heel duidelijk voor waarschuwt, ook in tegen de Galaten. En dat hij daar ook, dat zij weer ook de wet wilden toepassen en de genade. En dan weet je zelf wel hoe Paulus daar tegen tekeer ging. Door genade zijn wij behouden. Het is niet ons geloof dat ons redt. Het is zijn genade en zijn bloed wat ons gered heeft. En zo even een voorbeeld. In het Oude Testament staan natuurlijk heel veel parallellen, ook met het Nieuwe Testament. Vergelijking met het volk Israël, die onder de druk van Egypte zat, dat echt in de wereld leefde, in slavernij. En we kennen het verhaal wel dat Mozes toen geroepen werd om het volk uit te leiden. De farao die zei er nee tegen en er kwamen verschrikkelijke plagen over dat volk Egypte, waarvan ook het volk Israël ook bepaalde plagen ook mee te maken kreeg. Maar het laatste was dan dat de eerstgeborenen gedood zouden worden. En het volk Israël werd dan ook gewaarschuwd. Ze moesten dan in gehoorzaamheid moesten ze ook bloed en lam slachten en het bloed aan de deurpost van hun huis verven, zeg maar, en bloed aanbrengen. En dan ging de engel des verderfs, die ging aan hun deur voorbij. En dan kwam de doodsengel, kwam er geen dood in de huizen van het volk Israël. En even twee voorbeelden. Ik las dat eens een keer, van wel een heel mooi zo'n voorbeeld. Het waren twee gezinnen. Eén gezin, die zitten daar dan en dan zegt de zoon tegen zijn vader van papa, u heeft toch ook dat bloed aangebracht, hè? Ja, mijn zoon, dat heb ik ook gedaan, hoor, maar ik twijfel wel een beetje. Zou dat wel goed komen? Zouden wij wel aan de dood ontkomen en de straf en het oordeel? Maar ik heb het wel gedaan en ik hoop dat ik het goed gedaan heb, dat er genoeg bloed aan zit. En we wachten wel af en toen midden in de nacht hoorden ze dan ook het gekerm, toen staat er in de Bijbel, in het gehuil van dat de dood toegeslagen had, ook in de huizen van Egypte. En zij zaten stijf tegen elkaar aan en van angst eigenlijk, in vrees. Maar er was ook een ander gezin. En het was precies hetzelfde. Toen zei de vader tegen de zoon, ja zoon, ik heb het bloed aangebracht. En we gaan de Heer loven en prijzen en we gaan hem danken voor wat hij voor ons gedaan heeft. En dat we gered zijn. En dat hij ons redt en dat zijn hand op ons is. En zo waren ze de Heer aan het loven en prijzen en aan het danken. Wat denk je? Wie van die twee gezinnen zou gered zijn? Allebei. Maar het verschil zat hem hierin. De een in vreugde en blijdschap. God loven en prijzen, dank u voor het bloed. En de ander toch. Het bloed werd aangebracht, was aangebracht, ze werden gered. Er was een zekerheid, er was Gods belofte, maar toch die angst en vrees. En dat hoeven we eigenlijk niet te hebben. Ik las in Charisma, die gisteren gekomen is, laat ik zo nog even een stukje van, eigenlijk moet je dat hele artikel dan lezen, maar wat me even aansprak, dat was dat in Rotterdam, dat is voor een jaar of 4, 5 terug, of 6, zijn de mensen zo in een kroeg doodgeschoten door iemand die er zo binnenkwam. En daar was dan ook een jonge man bij, en die is dan ook doodgeschoten. En die moeder, die beschrijft het dan even een stukje, die heeft een heel getuigenis, een heel verhaal. Waar mij nou even om gaat, dat is dit. Toen de politie mij vertelde wat er was gebeurd, wilde ik het niet geloven. Ik mocht mijn zoon ook niet zien, omdat de rechercheurs nog bezig waren met forensisch onderzoek. Terwijl het enige wat je als moeder wilt, is naar je kind toe. Zijn lichaam werd pas later vrijgegeven en toen ben ik naar hem toegegaan. En nog steeds wil je het niet geloven. Ik schreeuwde het uit naar God. Waarom? Ik vroeg aan hem, als hij echt dood is, waar is hij dan nu? En toen nam God mij in de geest mee naar het huis waar we vroeger hadden gewoond. Mijn zoon was toen 12 jaar. En ik beleefde weer hoe hij Jezus had aangenomen. En toen sprak God met een hoorbare stem. Zoals je zoon uit de moederschoot geboren is, zo is je zoon uit mij geboren. Zijn naam is geschreven in mijn hand. Ik wist het zeker, mijn zoon was thuis. Wat een genade en wat een bemoediging, dat is de waarheid. We kunnen eraan twijfelen en logisch dat zijn moeder daaraan twijfelde. Dat haar zoon, die was daar misschien wel op een verkeerde plek, maar toch, hij was kind van God en hij was behouden. Gekocht en betaald. Maar als we Gods genade zien, dan is het geloof niet langer, dat lezen we dan ook heel duidelijk, een gevecht van, oh, red ik het wel, doe ik het wel, goed genoeg voor God. En ik wil zo even twee voorbeelden noemen. Dat was eigenlijk mijn hoofdstuk van twee rijke mensen. Daar wou ik mee beginnen, dus ik ben nu al met een hele lange inleiding bezig, zo, maar dat geeft niet. Maar het wordt niet te lang hoor, het duurt misschien nog een uur, maar een kleintje. Met twee voorbeelden. En er staat in Lucas 18. Lucas 18 en hoofdstuk 19. Het gaat over twee rijke mensen. Heel interessant. Jullie weten wel wie, denk ik. Over die rijke jongeling. En gelijk erachteraan in hoofdstuk 19. Ik denk dat dat geen toevalligheid is. Het is alleen Lucas die dat zo omschrijft. Dat het echt ook leiding is van de Heilige Geest. Dat het hier over twee rijke mensen gaat. Hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18, vers 18. En een hooggeplaatst man vroeg de Heer Jezus en zeide, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zeide tot hem, waarom noem gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en moeder. En hij zeide, dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. En toen Jezus dat hoorde, en ik vind het wel heel mooi, in Matthäus of Marcus evangelie staat dan, en Jezus keek hem aan en kreeg hem lief. Dus de Heer Jezus die zag de oprechtheid van deze man. En er staat dus, Lucas die schrijft het niet zo, maar in een andere evangelie dan wel. En toen Jezus dat hoorde, zeide hij tot hem, nog één ding kom gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemelen en kom hier, volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide, hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in de koninkrijk Gods ingaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden, zeiden tot hem, maar wie kan dan behouden worden? En de Heer Jezus antwoordde en zeide tot hen, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Nou, dat begint dan, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat zouden wij doen als er zo iemand op je afkomt en die zegt, hey, ja, moet je luisteren, je gaat naar die kerk. Maar wat moet ik eigenlijk doen om dat leven, om dat eeuwige leven te beërven? Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat wij gelijk ons praatje al klaar hadden. Nou, je moet je leven naar de Heer Jezus geven, stap 1, 2, stap 2, stap 3, bekeren, laten dopen. De Heilige Geest ontvangen, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat dat ook goed is. Maar de Heer Jezus die prikt hier ergens doorheen. Want hij had wel te maken met iemand die geloofde in God. Dat verneem je dan wel. Als iemand ook op jou afkomt en die vraagt je iets, dan weet je wel, als het dan hierover gaat, over zulke dingen, is dat iemand die gelooft of is dat iemand die totaal niets van de Bijbel en van God af weet. Maar de Heer Jezus die prikt je dan heel duidelijk doorheen. En hij zag dat deze man rijk was, maar de Heer Jezus die viel hem echt niet aan over zijn rijkdom. Mag je dan niet rijk zijn? Ja, zeker mag je wel rijk zijn, er is niks mis mee. Maar het is net hoe je ermee omgaat. En wat je hier dan ook ziet, dat de Heer Jezus, die gaf die antwoorden eigenlijk met de wet. Jezus gaf hem de wet. Hij zei, je kent de geboden. Dat staat heel duidelijk. En je zult niet echtbreken, je zult niet doodslaan, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis geven. Eer je vader en je moeder. En wat zegt hij dan, dat heb ik van kinds af aan, heb ik dat gedaan. Waarom gaf Jezus hem de wet? Omdat deze man, dat zie je dan heel duidelijk, hij geloofde dat hij iets kon doen om eeuwig leven te krijgen. En als je meent door de wet te kunnen leven, dan zal eigenlijk de Heer Jezus ook je de wet voorhouden. Als jij denkt dat je door de wet behouden kunt worden, dan word je ook de wet voorgeschoten en dan moet je je ook aan de wet houden. Kijk dan eens hoe de man reageert op Jezus. En dit alles heb ik voldaan. En dat is eigenlijk niet te geloven, maar deze man die dacht werkelijk, net als de fariseeërs, dat ze echt in staat waren om alle wetten van Mozes na te leven. En als je dat denkt, dan verlaag je eigenlijk Gods volmaakte wet. Want we weten, niemand kan de wet houden. Maar als je aan één onderdeel van de wet zondigt, dan heb je je aan de hele wet schuldig gemaakt, zegt de Bijbel heel duidelijk. En het moet niet alleen een uiterlijke trouw zijn, maar ook een innerlijke trouw. Want de Heer Jezus die gaat een stapje verder. Hè? Je mag geen overspel plegen, maar als je in je hart al een begeerte hebt, dan heb je reeds overspel gepleegd, zegt dit heel duidelijk. En Jezus die toont hier eigenlijk, ook aan deze man, en ook aan ons, dat Gods wet eigenlijk voor de mens onhaalbaar is. Deze man had denk ik een complimentje van de Heer Jezus verwacht. Ja, jong, je hebt het goed gedaan, je doet het goed. Hè? Dus in dat je dan daarop voorbeduurt. Maar de Heer Jezus zei van nee, nog één ding ontbreekt u. Dus moest deze man dan alles verkopen? Ik denk dat de Heer Jezus wel wat anders bedoelde. En dan ga je nog even verder. En dat vind ik wel heel mooi. Hoe de reactie van Petrus en natuurlijk ook van de andere discipelen was. En dat was een terechte reactie. Dat zei in 28. Zegt Petrus, zie wij hebben het onze wel prijsgegeven en zij u gevolgd. Dat hadden ze gedaan. Ze hadden alles achter zich gelaten. En wat zegt de Heer Jezus dan? En dat staat in Marcus dan ook wel heel mooi, van als je mij volgt en je laat alles los, je ouders, je familie, je huis, je akkers enzovoort enzovoort, dan zul je, zegt hij, 100-voudig terug ontvangen. En dan zegt de Heer Jezus niet van dat is iets voor later in de toekomst, als je naar de hemel gaat. Nee, dan zegt hij er heel duidelijk bij, nu en in deze tijd. Dus zodra jij je leven echt aan de Heer Jezus geeft, en je geeft alles ook aan hem over, dan zul je 100-voudig terug ontvangen. Vaders, moeders, broers, zussen, huizen, akkers. En wat we dan wel eens vergeten, wat er ook bij staat, want het is niet allemaal van dat er helemaal geen problemen zijn, dan zegt hij er ook nog bij van plus vervolgingen. Dus het is niet zo dat het allemaal vanzelf gaat, maar als je werkelijk de Heer volgt, dan heb je ook wel te maken met vervolging en met strijd. Maar dan gaan we nu even naar de tweede kijken. En dat is Zacchaeus. En dat vind ik wel heel mooi. Hoofdstuk 19. En de Heer Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoor. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die oppertollenaar was en hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was en slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar langskomen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven. En mooi is dat, hè? Niemand die zag hem natuurlijk zitten, maar die Heer Jezus wel. Maar dat was een hele dichte boom, hoor. Daar kon je me zo niet van een afstand zien dat daar iemand zat. En Jezus keek naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, ja, want ik moet heden in je huis vertoeven. En hij wist niet hoe snel dat hij naar beneden moest komen en hij ontving hem met blijdschap. En toen de mensen het zagen, morden zij allen en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen. Maar Zacchaeus ging staan en zeide tot de Heere, zie, de helft van mijn bezit, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zeide tot hem, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is, want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Even tussen naakjes, daar staat niet van om een verlorene te zoeken en te redden, maar er staat om het verlorene te zoeken en te redden. Wat een liefde en genade van de Heer Jezus. Als iemand die God niet kent en de Bijbel niet kent en die leest deze twee hoofdstukken, en dan lees je dit gewoon van, ja, die rijke jongeling had het niet gedaan en deze rijke Zacchaeus had het wel gedaan. Maar daar zit het ook niet in. Denk je nou werkelijk, het staat hier helemaal niet in wat de Heer Jezus met Zacchaeus heeft besproken. Maar ik kan het niet geloven dat de Heer Jezus Zacchaeus met dezelfde woorden benaderde als hij die rijke jongeling benaderd had. Ik denk dat hij het helemaal totaal niet heeft gehad over zijn rijkdom. Hij kwam daar gewoon. En hij had een ontmoeting met Zacchaeus. En Zacchaeus die had een ontmoeting met de liefde van God. Zacchaeus was zoekende. Was oprecht aan het zoeken. Hij voelde zich ellendig. En ik ben een tollenaar. Tollenaars waren toen ook nog wel eens een belastingambtenaar. Hij was corrupt. Hij hield wel eens te veel achterover. Belastinggeld wat hij van de anderen had moeten ontvangen. Dat hij te weinig weer afdroeg aan Rome. En dat was in die tijd zo. Er was heel veel corruptie. Het was vandaag en de dag nog net zo. Wat dat betreft is er geen nieuws onder de zon. Maar hij voelde zich ellendig. En hij had echt iets van, dit leven wil ik niet langer. En hij had van de Heer Jezus gehoord. En hij zag de Heer Jezus daar aankomen. En hij was op zoek. En hij verstopte zich. Hij was zo klein. Maar hij wou vanuit een boom. Toen kon hij de Heer Jezus zien. En de Heer Jezus die ziet hem. En die kwam bij hem thuis. En ging bij hem eten. En ik denk misschien dat de Heer Jezus van niks gezegd heeft. Maar dat gewoon die ontmoeting met de Heer Jezus, dat dan al voldoende was om een radicale ommekeer in het leven van Zacchaeus, dat er plaatsvond daar. En dan zie je altijd weer dat datgene wat wij ontvangen, die grote genade en die liefde van God, dat leidt mensen tot ware inkeer. Genade leidt ook tot vrijgevigheid. Dat zie je dan ook hier echt duidelijk aan Zacchaeus. En dat leidt tot vrede. Genade leidt tot voorspoed. En genade leidt tot echte aanbidding. Daar had Lodewijk het vorige week ook al over. Het is niet andersom. We gaan niet aanbidden om die genade te ontvangen. We gaan niet geven om genade te ontvangen. Maar omdat we die genade en liefde van God hebben ontvangen, ga je automatisch die dingen doen. En zo was het ook met Zacchaeus. Automatisch ging hij die dingen doen. Ik denk dat iedereen het nog wel weet van jezelf, toen je echt tot levend geloof gekomen bent, wedergeboren, dat je echt het leven van God hebt ontvangen. Nou, dan wou je alles wel. Je wou alles wel, tenminste, wij kunnen het nog heel goed herinneren. Je wou alles wel verkopen, je wou wel 100% voor de Heer gaan. Gelukkig heeft de Heer ons daar wel voor beschermd. En soms dan kun je ook onderdachte stappen doen. Maar vanuit die liefde en vanuit die blijdschap die je hebt gevonden in de Heer Jezus Christus, wil je alles wel doen. En dat was met Zacchaeus dan net zo. En die had er alles voor over. En mijn genade is u genoeg. En zegt God ook tegen Paulus. En die zekerheid, dat is iets geweldigs. Want genade, dat leidt tot echte vrede en rust en blijdschap. En dat leidt tot echte overstroming van het leven van God in je. Zoals de liederen ook die we zongen. En genade, dat brengt echte veranderende mensen voort. Het leidt tot innerlijke hartveranderingen. Want ik denk, hoeveel mensen zouden er tot geloof komen, tot bekering komen door een vurige preek van Gods oordelen die komen gaan over deze wereld. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. En als je daar vurige boodschappen over hoort, kijk uit, bekeer je, want, enzovoort, enzovoort. Dan zouden mensen zich bekeren vanuit angst. En zou angst hun leidraad zijn. En dat is niet goed. En als je ook kijkt van, dan nog even tot slot. Als je, in de Openbaring staat er ook heel duidelijk, dat hebben we ook al de laatste paar keren hebben we dat gehoord van, ik heb tegen jullie dat je je eerste liefde hebt verzaakt. Of een andere gemeente, Laodicea, waar je maar koud of heet, maar nu ben je lauw, was je maar koud of heet, maar nu je lauw bent, zal ik je uit mijn mond spuwen. Waar heeft dat ermee te maken, die eerste liefde in heet of lauw of koud? Moeten we dan, ben je heet of ben je, heb je je eerste liefde weer terug als je maar steeds goede dingen doet. En die gaan naar de gemeente, die gaan naar conferenties. En ik hou stille tijd en ik doe dit en ik doe dat. Is dat je eerste liefde? Daar geloof ik niks van. Dat heeft allemaal weer te maken van moeten. Dan moet ik het weer verdienen. Maar het is die eerste liefde vanuit je, dat je echt die liefde, die relatie die je hebt met je hemelse Vader door de Heer Jezus Christus. dat dat echt tot uiting komt in de dingen die je doet. Die genade die leidt tot ware aanbidding, tot ware vrijgevigheid, tot ware liefde. Dat is die eerste liefde. In die zekerheid van het geloof mag je dan leven en wandelen. Tot slot, nog even naar Galaten, een paar versen. Galaten 2, vers 20. Eens kijken wat daar staat, dat is ons leven. En er staat in vers 19, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven om voor God te leven. En dat zegt Paulus, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. En dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. In vers 24 van hoofdstuk 3. De wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest, totdat de Heer Jezus Christus, of tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen zonen en ook dochters van God. Door het geloof in Jezus Christus. Geloven we dat allemaal? Dat je weet dat je zoon, dochter van God bent door het geloof in de Heer Jezus Christus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt, hebt u, ook binnenkort hebben we weer een doopdienst hoor, hebt u met Christus bekleed. Hierdoor is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham en naar de belofte erfgenamen. Erfgenamen van de Heer Jezus Christus. Het behaagde de Heer hem, staat in Jesaja, de Heer Jezus te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Waarom? Omdat hij vele nakomelingen zou verwerven. En wij behoren ook tot die nakomelingen. Wat een liefde, wat een genade van God. Wat een vrede en wat een blijdschap. Ondanks dat de duisternis toeneemt, mogen wij ons verblijden in de spoedige komst van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat we zo ook weer tot u mogen komen. Nu we ook weer aan het einde van de samenkomst bijna gekomen zijn, we willen u danken, Heer, voor uw woord. We willen u danken, Heer, voor de rijkdommen vanuit uw woord. Heer, en er valt nog zoveel te ontdekken. En ik dank u, Heer, voor de Heilige Geest die ons heeft gegeven. Dat u ook hebt gezegd, Heer Jezus, de Heilige Geest, die zal uit het mijne nemen en die zal het jullie openbaren. En dank u wel voor die openbaringskracht. Dat we vandaag in de dag, alles wat gebeurd is, 2000 jaar geleden, wat u toen hebt gezegd, wat u toen hebt gedaan, dat nog springlevend is na 2000 jaar en nog steeds nog levendiger gaat worden als het ware. Dat we uw woord zo tot ons mogen nemen, want u bent het woord. Dank u wel dat u de weg, de waarheid bent en het leven bent, Heer Jezus. Dat we door u tot onze hemelse Vader mogen gaan. Dat u, Vader in de hemel, onze papa bent, onze beschermer. Dat u ons bij uw hand genomen hebt en dat we mogen leven en wandelen met u. Dank u wel daarvoor, Heer. En zo eren we u en we prijzen uw grote en machtige naam. Halleluja. Amen.